Goedemorgen allemaal. Het voelt een beetje raar en onwennig aan om op deze manier uw kot binnen te dringen. Ik hoop en bid dat het jullie allemaal goed gaat en dat je in deze moeilijke tijd voldoende kracht kan putten bij onze Heer. Ter info, de Bijbelverzen die ik in deze prediking zal voorlezen komen allen uit de herziene Statenvertaling. Oké, we zitten dus volop in de coronaperiode en voor vele mensen zijn het bange tijden. Ze zijn angstig, soms zelfs een beetje paniekerig. Paniek die in het begin van de lockdown de oorzaak was dat velen massaal begonnen te hamsteren. Ondertussen zijn we zo ver gekomen dat onze economie en het in het gewone dagdagelijkse leven met mondjesmaat opnieuw zal opgestart worden. Sinds de lockdown worden wij dus beheerst door corona. Dag in dag uit hoor je over niets anders meer praten dan over corona. Heel de wereld wordt erdoor beheerst. Alsof corona heer en koning is. Maar we mogen niet vergeten dat Jezus Heer en Koning is. Hij heeft deze wereld gemaakt. Hij is onze schepper in Heiland. Hij heeft de touwtjes in handen, die corona. Hij is de bron van het al. In Psalm 36 vers 10 lezen we, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Hij is de bron van alles. Maar uiteraard moeten wij als christen, net als iedereen in deze coronatijd, de door de overheid opgelegde maatregelen volgen en voorzichtig zijn in onze contacten en voldoende afstand bewaren. Maar voorzichtigheid mag geen angst worden, die ons doen en laten gaat beheersen en besturen. Het is een cliché, maar angst is een slechte raadgever. Ook Jezus liet niet toe dat angst zijn leven ging besturen. En hij heeft zeer zeker angst gekend in zijn leven. Denk maar aan de nacht van zijn arrestatie. Toen hij bad tot zijn vader viel hem door de extreme stress zijn angstzweet als grote druppels bloed op de grond. Maar ondanks alles bleef hij de wil van zijn vader doen. Kunnen wij dat ook van onszelf zeggen, wanneer wij ons in een benarde situatie bevinden? Ook vandaag in deze coronaperiode mogen wij onszelf de vraag voorhouden, hoe zou Jezus reageren? Bij al wat je doet, wat je zegt, wat je denkt, de Bijbel houdt ons duidelijk voor om ons in te zetten om meer en meer op Jezus te gelijken. Spiegelen wij onszelf nog voldoende aan Jezus? Meestal worden onze reacties bij omstandigheden bepaald door onze intuïtie, ons verstand, ons karakter. Maar als u zichzelf de vraag stelt, zou Jezus ook zo gereageerd hebben? Dan moeten we toch eerlijk toegeven dat hij het dikwijls anders zou hebben aangepakt. En de grootste reden hiervan is dat, of we nu willen of niet, dat we nog steeds dagelijks onder de invloed van de wereld staan. We leven nu eenmaal middenin. En de verleiding om eraan toe te geven is groot. Je kan die wereldse invloed vergelijken met een kat die bij gelegenheid binnenglipt, wat op zich niet erg is. Maar als je ze één keer een schoteltje melk voorschotelt, raak je ze nog moeilijk kwijt. En dat is net zo met de wereldse invloed. Eenmaal je een zonde toelaat, kost het je veel moeite om haar opnieuw aan de deur te zetten. En nog moeilijker de deur open op slot te houden. Johannes zegt hierover, en ik wil met u lezen in 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, en we lezen vers 15 en 16. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de oogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Het is een gedeelte waarin Johannes ons ernstig waarschuwt voor het grootste gevaar die ons als volgelingen van Jezus Christus bedreigt. Het gevaar van wereldgezindheid, van wereldgelijkvormigheid. Je hebt ongetwijfeld al eens gehoord over de filosoof Nietzsche. Nietzsche, hoewel deze man de zoon was van een dominee, keerde hij zich reeds op jonge leeftijd af van het geloof en hij werd een van de bekendste atheïstische filosofen uit de geschiedenis. En op een bepaald moment deed hij de volgende uitspraak. Wanneer christenen er een beetje meer als verloste mensen hadden uitgezien, dan had ik hun geloof kunnen delen. Daar mogen we gerust even stil bij worden. Wat moeten we ons voorstellen met uitzien als verloste christenen? Sla uw Bijbel eens open. Op Filippenzen 2. Filippenzen 2. En we lezen van vers 1 tot en met 5. Filippenzen 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat één ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat één ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Wat Paulus hier schrijft, is meer dan een uitspraak van meeslepende en mooi klinkende woorden. Het is een krachtig statement die openlijk diep tot ons doordringt. Paulus adresseert deze brief niet aan een bepaald persoon, maar aan de gemeente, aan een groep van christenen, ook aan ons, ook aan u en mij. Hij geeft de opdracht om als eenheid Jezus' voorbeeld na te volgen. Wat hij heel duidelijk weergeeft in vers 5 waar we lezen, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Laat die gezindheid in u zijn. In de oudere Statenvertaling lezen we, want dat gevoelen zij in u. Het heeft dus iets met gevoelens te maken, met ons diepste mens zijn, onze levenshouding. We moeten ons spiegelen aan de levenshouding, de karaktertrekken van Jezus. Ik herinner mij nog, in mijn kinderjaren, toen ik nog een jongensnaak was van 7 jaar, 8 jaar, dat ik toen in de ban was van een televisiefeuilleton Zorro. U kent dat wel. En ik weet nog dat ik toen in mijn brief aan Sint-Niklaas, we naderden 6 december, dat ik toen een Zorro-pak vroeg. En ik heb het ook gekregen, want ik ben altijd een braaf manneke geweest. En trouwens nog altijd, moest mijn vrouw hier nu naast mij staan, zij zou dat onmiddellijk behamen. Nu goed, alle gekheid op een stokje. U kent dat Zorro-pak wel. Een zwarte schoudermantel, een zwarte hoed, een zwart masker en een sabel. Ik had geen paard, maar dat was maar mijn zaak, want als kind heb je genoeg fantasie en dus sprong ik gezwind op de rugsteun van de sofa en dat was mijn paard. En in mijn verbeelding heb ik toen honderden mensenlevens gered. Met dat pak heb ik uren, dagen, weken mee rondgelopen, want ik wilde zijn als Zorro. Maar en dat is nu net wat Paulus bedoelt. Als we willen zijn als Jezus, dan moeten we het Jezuspak aantrekken. Jezus gezindheid aantrekken, niet als een façade, maar oprecht en gemeend. Ik zou de nadruk willen leggen op enkele eigenschappen van zijn levenshouding. Karaktertrekken die niet alleen voor ons als christelijke gemeenschap erg belangrijk zijn, die niet alleen belangrijk zijn in onze omgang met elkaar, maar die ook een lichtbaken moeten zijn naar de wereld toe, als een vuurtoren die de juiste richting aanwijst. In vers 4 hebben we gelezen, laat één ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat één ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Jezus was in de eerste plaats meelevend en hulpvaardig. Hij had een diepe belangstelling voor de mensen waarmee hij in contact kwam. En we lezen regelmatig dat hij bewogen was door datgene wat ze meemaakten. Jezus deelde in hun vreugde en in hun smart. Hij weende bij de dood van Lazarus, maar bracht tegelijk troost aan de nabestaanden. Hij kon met het meevoelen, zoals blijkbaar niemand anders dat kon. Hij stond steeds klaar om anderen te helpen. Jezus zei nooit tegen iemand dat hij geen tijd had. Integendeel. Volgen wij hierin Jezus voorbeeld? Leven we mee met datgene wat anderen meemaken? Vooral ook nu in deze coronaperiode. Hebt u de bereidheid om echt tijd vrij te maken voor uw naasten? Ook wanneer uw agenda zegt dat er geen tijd over is. Ja, oké, we moeten nu in ons kop blijven. Maar er zijn genoeg mogelijkheden. Een telefoontje, een briefje, een kaartje, een mailtje. Kunnen ze bij u terecht voor een goed gesprek? Voor een bemoediging? Voor een opbeurend woord? Waar we allemaal zo'n behoefte aan hebben. Laat daarom die gezindheid die u zei, die ook in Christus Jezus was. Jezus was ook enorm vergevingsgezind. Hij wist heel goed over hoe verschrikkelijk en vernietigend en zelfvernietigend zonde wel kan zijn. Maar als je met oprechte spijt naar Jezus komt, zal je steeds dezelfde woorden horen. Uw zonden zijn u vergeven. Bij ons lukt dat niet zo goed. Wij hebben er vaak moeite mee om iemand die ons diep gekwetst of beledigd heeft, te vergeven. Nochtans, we kennen ongetwijfeld allemaal die passage uit het evangelie, waar Petrus aan Jezus vraagt, hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven? En u kent het antwoord. Precies tot 7 × 70 maal. Vergering maakt deel uit van Jezus' gezindheid. En daarom moeten wij ook elkaar van harte vergeven. Zoals Jezus dat deed. Maar, en misschien wel de belangrijkste gezindheid van Jezus lezen we in Matteüs 11, vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer van mij. Ik denk, als het op karaktereigenschappen op aankomt, dat niemand van ons dat durft te zeggen. Leer van mij. Enkel Jezus kon dat zeggen. Zachtmoedig en nederig van hart. Nederigheid is iets wat tegen onze menselijke natuur ingaat. Want wij hebben die onhebbelijke neiging om onszelf voortdurend op een verhoogje te plaatsen. En we willen ons gelijk heel duidelijk laten horen. We zijn helemaal niet geneigd te volgen wat we in vers 3 hebben gelezen. De ander uitnemender vinden dan onszelf. Integendeel. We gaan dat natuurlijk niet openlijk proclameren. Maar is het niet zo dat we onszelf op veel punten heel wat uitnemender vinden dan de ander? En precies hier is Jezus voor ons zo'n geweldig voorbeeld. Als er ooit iemand reden heeft gehad zichzelf boven anderen te stellen, dan was hij het wel. Maar hij deed juist het tegenovergestelde. Hij was gekomen niet om te heersen, maar om te dienen. Hij nam de gestalte aan van een dienstknecht. Laat daarom die gezindheid die nu zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is het doel wat wij als christenen voor ogen moeten houden. Gelijken op Jezus. En ons volledig inzetten om dat doel te bereiken. Laat onze tijd niet verspillen door links of rechts wat graagjes mee te pikken uit de wereld. Nee, richt er op één doel. Jezus Christus. Het is onmogelijk zich goed te voelen in de wereld wanneer wij willen streven naar het hemelse. Indien er zaken zijn die wij graag doen, maar die niet van de Here zijn, zal dit blijven het obstakel vormen om ons doel te bereiken. Het klinkt allemaal heel mooi, maar is dit wel realistisch? Misschien denkt u wel dat u dat helemaal niet aan kunt, te zijn zoals Jezus. Hij is tenslotte de Zoon van God, daar kunnen wij niet aan tippen. Misschien vindt u van uzelf dat u op te veel punten tekort schiet. Dat u zichzelf niet bekwaam genoeg vindt. Weet dan dat Jezus meer waarde hecht aan uw verlangen naar hem dan aan uw bekwaamheid. Uw geestelijk leven ziet zijn licht in de loopgraven van het leven. Het Jezuspak aantrekken, uw geestelijk leven, begint niet met studies, methoden of technieken, maar met verlangen in het hart. Het begint niet met plicht, maar met vurige hoop. Het begint niet met principes, maar met passie. We kunnen praten over het toepassen van Gods liefde zoveel we willen. Maar we leren pas iets over deze liefde, van zodra we ook daadwerkelijk gaan toepassen in ons leven. En die liefde ook doorgeven, ja, ook aan hen die ons van tijd tot tijd het leven zuur maken. Misschien hebt u in uw leven al dingen meegemaakt waarachter uw geestelijke leven blijft haperen. Waarin uw geestelijk leven is vastgelopen. En misschien vindt u wel dat dit vastlopen een christen onwaardig is en geeft u daardoor de moed maar op. De meesten beschouwen vastlopen als een mislukking. Nochtans, vastlopen is een vereiste om los te kunnen komen. Vastlopen is een aanmaning, een oproep van binnenuit. Het is een onvrede en een ontevredenheid over onze plaats in het leven. Vastzitten brengt ons op een dieptepunt dat we zeggen, ik weet het niet meer, ik ben ten einde raad, voort, ik geef het op. We komen vast te zitten wanneer we wel willen veranderen, maar niet kunnen. Het dwingt ons om op de rem te gaan staan. En meestal is dit het moment waarbij men door de knieën gaat en we ten einde raad alles open en bloot neerleggen bij het kruis. We kunnen niet doorgroeien in ons geestelijk leven als we niet eerst alles loslaten. En we kunnen pas loslaten zodra we ons ten volle realiseren dat er iemand zit te popelen van ongeduld om ons te helpen. Daarom is Jezus voor u naar het kruis gegaan. Het is alsof Jezus zegt, kom nu. Allee, kom nu. Laat toch los die eigen wijsheid. Leer van mij, zegt Jezus. Misschien zit u nu wel met een probleem. Leg dan uw trots opzij en vraag hem om hulp. In alle oprechtheid en gebrokenheid. Maar laat nu dat net iets zijn waar wij zoveel moeite mee hebben. In onze menselijke trots en eigen wijsheid zullen we eerst zelf proberen de dingen op te lossen. Hele dagen zit het in je hoofd te woelen om een manier te bedenken wat je moet doen. Je staat ermee op en jij gaat ermee slapen, maar je wilt geen oplossing. Dan gaan we, nog steeds in onze eigen wijsheid, over tot gebed. En we vragen dat God ons de kracht geeft, zodat wij het probleem op een voor ons logische manier kunnen oplossen. Maar God werkt niet volgens onze logica. Daarvoor is het God. Hij moet tot hem komen in alle nederigheid, in gebrokenheid. En op zo'n moment, als je echt ten einde raad bent, als je vastgelopen bent, dan ga je letterlijk door de knieën, hoor. En ik spreek uit ervaring, het huilen staat je nader dan het lachen. Dan wordt het een gebed in alle gebrokenheid. Je voelt je afgesloten van de wereld. Alleen jij en God. Als maar een tijd aan tijd. Je laat alles los en legt het in zijn handen. En geloof mij, zo'n gebed kan echte bevrijding in jou teweeg brengen. Het is alsof er 1000 kilo van je schouders valt. Begrijp me niet verkeerd. God ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Je kan je probleem niet in Gods handen leggen en zeggen, God, trek de plan mee, los het maar op. Zo werkt het niet. Wij moeten aan de slag gaan, maar de manier waarop wordt ons door God aangegeven. Het zal gebeuren met zijn kracht en op zijn manier. En geloof mij, u zal verbaasd staan. Op welke wonderlijke wijze God de omstandigheden kan orchestreren. Marcus 9, vers 23. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Ik wel hoor. Ik ben daar vast van overtuigd. Alles staat of valt door uw mate van overgave in het geloof. Het is een wereld van verschil wanneer u in uw geestelijk leven op halve kracht draait of op volle kracht en het oog alleen gericht houdt op Christus. Jezus genas blinden, melaatsen, verlamden. Hij vermenigvuldigde 5 broden en 2 vissen, zodat 5000 mensen ervan konden eten. Hoe kon hij dat allemaal verwezenlijken? Door de kracht van zijn geloof. Toen er een paar discipelen bij iemand een geest wilden uitdrijven, konden zij dat niet. Toen ze aan Jezus vroegen waarom zij dat niet konden, antwoordde hij: vanwege uw klein geloof. Jezus liep over het water en riep tegen Petrus dat hij tegemoet moest komen. En Petrus stapte uit de boot en wandelde hem op het water tegemoet. Maar dan realiseerde Petrus zich waarschijnlijk dat hij iets onnatuurlijks aan het doen was. En hij begon te zinken in het water. Waarop Jezus hem vastgreep en zei: kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Het is in gebed de gebrokenheid die ons nederig en zachtmoedig houdt. Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar ik heb daar veel moeite mee om die gebrokenheid aan te houden. En ik denk velen met mij. Zoals al gezegd, blijkbaar moet het water eerst tot aan de lippen reiken. Als ik uit gebed kom en me terugricht op de voor ons natuurlijke dingen van deze wereld, dan begin ik net als Petrus weg te zinken in het water. Maar eigenlijk zou dat voor ons een geruststelling moeten zijn, want dat ook Petrus begon weg te zinken. Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd is. Alleen dat gegeven moet ons aanmoedigen om te blijven streven naar de gezindheid van Jezus. En we zullen in de toekomst nog meer fouten maken dan ons lief is. We weten dat we de plank af en toe misslaan. En we zullen meer dan eens wegzinken. Maar weet dan dat er, net als bij Petrus, iemand klaar staat om ons de helpende hand aan te reiken en ons terug naar boven te trekken. En telke male u die uitgestrekte hand vastgrijpt, zal er op uw aangezicht een biksmaal tevoorschijn komen. Want dan weet u, ik ben gered. Ik sta er niet alleen voor. Uit onszelf kunnen we dat niet. Die wonderlijke liefde is uit God. Wij hebben iets wat anderen niet hebben. Weet u wat het is? Wij hebben Gods geest in ons. Broeders en zusters, realiseert u zich dat ten volle. Wij hebben Gods geest in ons. Wij hebben de oneindige liefde van God in ons. Die moeten we dan ook ten volle laten doorwerken. Door elk vezeltje van ons lichaam, tot in de toppen van ons tenen. Maar ook door ons heen naar anderen toe. Let niet alleen op uw eigen belang, maar ook op dat van anderen. Wij hebben God zo nodig. De bron die leven geeft, hebben wij als het ware in onze handen. God heeft ons een boek gegeven waar alles staat wat we nodig hebben. Hij is de bron van het al. Ik heb het daar straks al gelezen in Psalm 36, vers 10. Bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Maar zodra wij ons spiegelen aan Jezus, zegt hij tegen ons: Gij zijt het licht ter wereld. Maar wat baat dat licht als u de gordijn gesloten houdt? Dat licht moeten we dan ook laten schijnen voor de mensen om ons heen. In Efeziërs 5, vers 9 lezen we dat die lichtstralen zijn samengesteld uit goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat is ons licht, waarmee we de anderen tot de Heer kunnen brengen. Dat is wat de wereld aan ons moet kunnen zien, nog voor we onze mond open doen. Het oog gericht houden op Jezus. Ook al kunnen we die volmaaktheid in dit leven nooit bereiken, toch moeten we die volmaaktheid blijven najagen. Paulus schrijft in Filippenzen 3, en we gaan het even voorlezen. Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar een doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En als je waarlijk en in alle oprechtheid God bemint voor wat Hij voor u heeft gedaan aan het kruis, dan kan het ook niet anders. Of u bent ook vol van verlangen om Jezus als spiegelbeeld te gebruiken voor je eigen leven. Om te worden zoals Hij was toen Hij hier op aarde rondliep. Het Jezuspak aantrekken. En jezelf in dat Jezuspak laten marineren. Totdat je er helemaal van doordrongen bent. Enkel wanneer we bereid zijn om te streven naar Jezus gezindheid. Wanneer we nederig van hart zijn ten opzichte van onze broeders en zusters. Pas dan kan ook de onderlinge eenheid en liefde tot volle ontplooiing komen. In Colossenzen 3 vers 14 lezen we: en kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Alleen zo kan de gemeente een thuis worden waar het warm, veilig en liefdevol aanvoelt. Alleen zo kan er ook vertrouwen en openheid heersen. Weet u, de dag dat ons leven hier op aarde voorbij is, en wij voor zijn troon van genade komen te staan, dan denk ik wel eens dat zijn eerste vraag aan ons deze zal zijn. Hoeveel van mijn zoon vind ik in jou terug? Laat uzelf marineren in de liefde van Jezus, zodat we kunnen zijn zoals ook Paulus schrijft, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Dat is wat ik u vandaag en de rest van uw dagen toewens. Zullen we afsluiten in gebed? Heer Jezus, dank u wel voor uw bloedoffer aan het kruis. Dank u wel voor de richtlijnen die u ons geeft in uw woord. Vergeef ons, Heer, voor de fouten die wij nog altijd maken en geef ons de kracht om in uw voetsporen te wandelen. Scherp het verlangen in ons aan om te streven naar uw gezindheid, dat wij u tot voorbeeld nemen in ons eigen leven, puur en oprecht. Dat wij uw licht stralen van goedheid, gerechtigheid en waarheid mogen verspreiden en schenk ons de vrijmoedigheid om uw licht te laten schijnen en uw stem te laten horen in deze verbroken wereld. Zij hebben u zo nodig. wij hebben u zo nodig. Help ons en steun ons en leid ons. Dat vraag ik u in naam van Jezus Christus. Amen. En vanuit mijn kot wens ik u Gods rijkelijke zegen.
Goed, laten we nog afsluiten in gebed. Dank u wel, Vader, voor dit mooie samen zijn, Heer. Dank u wel dat we inderdaad mogen leren, Heer, om uw naam groot te maken, Heer. Leer om ons om echt te erkennen, Heer, dat u de grote God bent, Heer, die ons leven leidt, Heer, die ons wijsheid geeft, Heer. Heer, wij leven uit zuivere genade, Heer, en we hebben dat nergens verdiend. Leer ons om daar echt dankbaar voor te zijn, Heer. En van die liefde dat wij elke dag van u mogen ontvangen, Heer, dat wij vanuit die liefde mogen uittreden, Heer, in onze omgeving, in de mensen die ons omringen, Heer, dat we, gelijk dat er gezegd is, Heer, dat we echt mogen door uw ogen kijken, Heer, dat we mogen de dingen zien en de dingen doen, Heer, zoals u dat wilt, Vader. Geef ons leiding, wijsheid, Heer, in de komende week. Zegen ons, Vader. Amen.